Goed, we gaan vanavond verder met onze brede thema. En een van de vragen die... Ik heb hem 2 keer gekregen, maar het is ook een vraag dat een beetje leeft. Ik verwoord hem nu anders, maar hoe kom ik aan de slag? Ik wil wat doen. En hoe kom ik tot het uitvoeren van dat wat ik voel dat God voor mij heeft te doen? En nou heb ik het specifiek vanavond over dat binnen de gemeente, want daar hebben wij mee te maken. Ik heb vorige keer gezegd dat de roeping kan veel breder zijn. Sommige mensen zijn geroepen om voor de klas te staan, andere mensen zijn geroepen om jurist te worden. Sommigen worden geroepen door God. Daar ben ik van overtuigd, deze dingen, dat sommigen worden geroepen voor de politiek of een eigen bedrijf. Sommigen worden geroepen om echt geld te kunnen maken, rijk te kunnen zijn. Maar binnen het koninkrijk. En zulke mensen kunnen ook betrokken zijn in de gemeente. Weliswaar misschien op een ander niveau, als iemand heel druk is in het leven waar hij veel weg is van huis. Maar kan nog in een zekere zin betrokken zijn door te bidden of wat ook al. Maar vanavond komen we meer specifiek naar binnen de gemeente. En dan binnen de plaatselijke gemeente. Zo, hoe kom ik in een bediening in deze gemeente terecht? Nou, bediening is ook heel breed. Maar ik gebruik het in de breedste zin van het woord. Want sommigen zeggen van, ik wil graag iets met mijn handen doen. Hoe kan dat? Nou, dat is in vele aspecten makkelijker dan iemand die ervaart dat, hij een groep zou willen leiden. Of zij... een andere bediening zou willen leiden of wat ook al, of betrokken willen raken in een bediening. En zo de vraag die ik vanavond, het is een beetje breed, maar ik wil beantwoorden is, hoe raak ik betrokken, hoe kan ik meedoen hier in de gemeente? En misschien zeggen sommigen van ons, ja dat weten we al, dat is ons bekend, maar waar we ook in willen groeien, waar we ook in willen versterken de dingen die nodig zijn in ons eigen leven, is dat we niet alleen zeggen, ja, ik weet het, maar dat we het 1 uitleven, maar 2 ook anderen mee kunnen helpen om daarin te groeien. En nou, er zijn in het algemeen, er zijn een paar verschillende manieren waarvan ik me bewust ben, hoe men terechtkomt bij een taak of in een bediening. Wij hebben sommige van deze dingen gezien vorige keer ook, toen wij gekeken hebben naar een aantal schriftgedeelten. De eerste wat ik wil noemen is aangesteld door een organisatie of instituut. Daarbij bedoel ik meer in de zin van dat het werkt als een organisatie of een instituut. Wij zijn geen organisatie, wij zijn een organisme. Maar we moeten wel organiseren. Maar je hebt organisaties, ook soms christelijke organisaties, die werken heel veel organisatorisch. En dan kan het daarin zijn dat er wordt een reclame geplaatst. Bijvoorbeeld, we hebben dit nodig en dit zijn de kwaliteiten. En nou, dan kan je voor solliciteren en dan word je aangesteld. Het kan ook zijn dat de organisatie zelf zegt van, wij willen jou aanstellen voor deze taak. Nou, het wordt vaak gekozen op grond van kwalificaties, van ervaring, van de behoefte die er is. En het hoeft niet verkeerd te zijn. Ik denk dat we een combinatie daarvan kunnen zien, bijvoorbeeld met Bezalel en Ogaliab, waar we vorige keer ook naar gekeken hebben. Er was iets dat God had het in het hart van Mozes gelegd, dat hij die mannen had voorbereid en gezalfd voor zekere taken. En zij werden dus door hem benaderd van, willen jullie deze taak gaan doen? Dus het hoeft niet verkeerd te zijn, maar dat is hoe het gebeurt. Je bent het traject doorgelopen en nu ben je beschikbaar en ze stellen je aan. Een tweede manier is dat je jezelf aanstelt. En helaas zien we dat ook veel in het Koninkrijk van God, waar mensen zichzelf aanstellen. Er zijn verschillende redenen voor. Het zijn niet altijd slechte bedoelingen, maar er zijn verschillende redenen voor. Soms ziet iemand de nood, vindt dat er niks aan gedaan wordt en besluit zelf om daar iets aan te gaan doen. Op zich is dat begrijpelijk, maar als ik naar het woord van God kijk, vraag ik me af of dat de beste manier is. Het is soms door ontevredenheid. Mensen raken ontevreden, ze vinden En deze dingen zullen jullie ook niet, als jullie langer meelopen in het kerkelijke wereldje, niet vreemd overkomen. Dat deze dingen voorkomen. Van iemand is ontevreden over hoe dingen gaan. Of ontevreden dat hij te lang of zij te lang wacht. En er gebeurt dus niets, dus ik ga er zelf wat aan doen. Het kunnen zelfzuchtige ambities zijn. Het kan zijn eigen belang. En wat daaruit voortkomt te zijn, ik heb in Nederland zijn, toen ik hier kwam, verbaasde me dat een heleboel mensen hebben de titel evangelist. Een evangelische wereld. En dan hoorde ik van evangelist zo, en evangelist zo, en evangelist zo. En ik ken ook een paar die zichzelf hebben uitgeroepen tot evangelist. Die heel onafhankelijk werkzaam zijn, zich hun eigen ding doen, nergens in die zin aangekoppeld zijn of verantwoording afleggen. En ik zeg niet dat ze het werk doen van een evangelist, maar ze hebben zichzelf uitgeroepen tot evangelist. En dat aspect van nergens bijhoren of verantwoording afleggen, is voor mij ook weer eens iets dat ik in de Bijbel anders daarin zie. Het kan ook zijn door rebellie dat iemand zichzelf aanstelt. En even kort, ik wil er niet lang over uitweiden. Ik wil ook tijd overlaten voor nog vragen. Maar als we kijken naar het leven van Absalom, zoon van David. Absalom was ontevreden over hoe dingen gingen. En hij wilde de koning zijn die het over zou nemen van zijn vader David. En wat deed hij? In eerste instantie greep hij naar de macht. Hij wilde kost wat kost koning worden. En om dat te kunnen doen, ging hij ondersteuning werven voor zijn zaak. En hij probeerde op subtiele wijze mensen of volgelingen te werven. En wat vaak gebeurt met deze soort mensen is dat ze promoten zichzelf. Ze maken bekend dat zij iets te bieden hebben dat niet wordt aangeboden. En zij spelen in op wat de verlangens van mensen zijn. Zo ze zeggen vaak, ja, in die gemeente wordt hier aan dit onderwerp geen aandacht besteed. En wij kunnen daar wel wat aan doen. Zo hebben jullie interesse, ja, zeggen ze dan. Nou, laten we dan bij elkaar komen, bijvoorbeeld. Zo gaat dat soort van dingen. En ze insinueren, dit is wat er gebeurde met Absalom. Hij insinueerde, dat lezen wij ook in 2 Samuel 15, dat mijn vader is zo druk bezig. En hij heeft de tijd niet om te luisteren naar jullie met de dingen waar jullie mee lopen. Maar als je naar mij komt, ik heb tijd. Ik heb een luisterend oor. Ik ben gevoelig voor wat God wil, voegen ze misschien aan toe. Maar ik ben vooral gevoelig voor wat jullie willen. En dan spelen we in op wat mensen willen in plaats van wat God wil. En wat gebeurde er dan is, om dat dan te bewerkstelligen, stimuleert dat rebellie. Hij is al rebels, Absalom, maar dan stimuleert dat rebellie. Ja, dat is wat we nodig hebben. Ja, hij heeft gelijk. Ja, als we zo echt erover na gaan denken nu en we kijken naar David. Ja, hij is heel druk bezig. Ja, hij heeft fouten gemaakt. Ja, hij heeft zijn andere zoon niet goed behandeld toen hij zondig pleegde met zijn stiefzucht enzovoort. En dat doet rebellie naar boven komen en uiteindelijk probeert hij zijn vader te over af te zetten. Oké, dat is dan een instituut of een organisatie, benadert je en stelt je aan, of je stelt jezelf aan, of nummer 3 is je wordt door God geroepen en aangesteld. Nou, daar hebben we de laatste keer naar gekeken. Hoe roept God? En we zagen daarin dat er verschillende manieren waren hoe men kwam tot de aanstelling van wie dan ook daarin geroepen was. Maar waar ik vanavond wil kijken is, hoe gaat dat in zijn werking en vooral hier? Hoe op dit moment, hoe doen we deze dingen? Hoe gaan wij daarmee te werk? We staan open om steeds meer te leren en meer uit Gods woord te ontdekken. Maar hoe gaan we daarmee om? Zo, hoe komt iemand terecht in dat wat oprecht iets is dat God hem vraagt of haar voor roept of een taak geeft om te doen? Nou, daar heb ik ook weer een paar en ik noem ze A, B, C enzovoort. De eerste is dat je rolt erin. Zo, het ontstaat. Je ontdekt gaandeweg, hé, ik zie dat God hier aan het werk is, dat hij hier volledig achter zit. En daarbij denk ik, als ik denk aan, want zo kom ik achter deze dingen van de voorbeelden in de Bijbel. Als ik denk aan Jozef in het Oude Testament, Jozef zocht niet de positie die hij kreeg. Jozef kon dat ook nooit hebben gedroomd in die dromen die hij had. Maar hij werd gevangen genomen, nadat zijn broers hem hadden verkocht, werd hij gevangen genomen, hij werd vals beschuldigd, hij ging door een moeilijke periode, maar op een gegeven moment wordt hij gepromoot en weer gepromoot, en hij wordt de onderkoning van Egypte. En dan komt er een moment dat hij zegt van, verrip, het woord dat ik nooit gebruik, maar het kwam nu even boven, verrip, ik ben hier waar God me wil hebben. Ik ben erin gerold. En dan denk ik ook aan Daniel en Esther. Dat zijn ook mensen die hadden niet een keuze. Ze hebben niet gekozen ervoor om in het koningshuis terecht te komen waar Esther zat en Daniel waar hij terecht kwam. Maar ze gingen daarin, ze bleven trouw aan wie ze waren en aan hun geloof. En gingen mee in de dingen zonder zich te laten assimileren. Ik weet niet of dat een Nederlands woord is. Maar opgenomen te worden in de cultuur en eens te worden met al de dingen die zij niet konden omarmen vanwege hun geloof. En daardoor kwamen ze op een plek terecht, zelfs Esther, die eerst in de harem zat van de koning en toen gedwongen werd om met hem te trouwen. Maar op een gegeven moment gebruikt God haar om de Joden te redden. En dan kon zij ook terug op dat moment zeggen, hey, God heeft dit zo allemaal voor elkaar gemaakt, dat ik ben er gewoon in gerold. En dat was met Daniel ook zo. En ik denk dat in sommige aspecten in mijn leven kijk ik ook van, ik kijk dan terug en dan zie ik, hey, ik zie Gods hand daarin. Het was niet dat ik me concreet bewust was van dingen, maar je rolt erin. Zo, dat is één. De tweede is, je wordt ervoor gevraagd. En het is dan of voor jou een bevestiging, of het is een vraag dat komt omdat mensen hebben die bevestiging ervaren en willen je vrijstellen om dat te gaan doen. Dat is natuurlijk afhankelijk van de taak of de functie, wie het initiatief daarin neemt om jou te benaderen. Maar het kan zijn dat, laten we een voorbeeld noemen, in onze gemeente met opbouw bijvoorbeeld, en ik weet het van de tijd dat Gerrit de Koster was, is dat Gerrit zei, er zijn wat mensen nodig. Ik zeg, heb jij iemand op het oog? Ja, ik kan nu niet meer denken aan. Of dan vraagt hij, weten jullie van mensen? En dan zou Gerrit iemand benaderen van, ben je beschikbaar en eventueel wil je meehelpen in het team? Nou, dat gebeurt in andere dingen ook, maar dat is één waar ik nu even aan denk. Zo, het is daar de teamleider of de coördinator van een team. Kinderwerk gebeurt zo, koffieteam gebeurt zo. Nou, allerlei dingen, muziekteam, alles. Er komen telkens weer, hoor je van mensen, één meer dan ander, maar we hebben meer mensen nodig. Zijn er mensen die wij zouden kunnen benaderen of natuurlijk moeten in sommige dingen zijn het de oudsten die die benadering behoren te doen. Maar als ik kijk naar de Bijbel, dan zie ik de waar we ook vorige keer even kort naar kijken, is de zwager van Mozes. Mozes vraagt zijn zwager, wanneer ze op het punt zijn om te vertrekken, zegt Mozes tegen zijn zwager in Numeri 10, wij vertrekken nu naar het gebied van de Heer, dat de Heer ons heeft toegezegd, ga met ons mee. Ga alsjeblieft niet bij ons weg. Jij weet immers. Zo blijf bij ons. Want jij weet, jij kent de woestijn als geen ander van ons. En jouw bijdrage is noodzakelijk in het team. Kom je met ons mee. Zo daar is, ik weet zeker dat God, Mozes zich laat leiden door de geest. Maar we lezen niet dat hij 40 dagen ging vasten. We lezen niet dat hij 100 mensen heeft geraadpleegd. Maar hij gaat naar die persoon toe. Hij benadert hem. En als ik dan denk over de 7 mensen in Handelingen, waar we vorige keer ook even naar gekeken hebben. De apostelen zeggen, laten we 7 mannen aanstellen die een deel van ons werk kunnen overnemen. En dat zijn dan, en ik wil ook kijken naar een paar van de eigenschappen die wij heel belangrijk achten, omdat ze in het woord voorkomen. De apostelen zeggen van de mannen die wij willen aanstellen, die wij willen benaderen voor deze taak. Laat ons de namen horen die jullie vinden, maar het zijn mannen die goed bekend moeten staan. Ze moeten bekend zijn. Dat betekent niet dat ze al 10 jaar erbij moeten zitten, maar van wat bekend is van hun, moet er niet een vuiltje aan de lucht zijn. Ze moeten goed bekend staan. En voor wie iedereen respect heeft. Zo, ze hebben een zekere krediet opgebouwd dat mensen hun respecteren. Zelfs al zijn ze heel jong. En die wijs zijn, en dat is niet dat ze de wijsheid heeft van iemand die 80 jaar is en levenservaring en de Bijbel achterstevoren kennen dat, maar er is een zekere levenswijsheid, levenservaring, keuzes kunnen maken die verstandig zijn en dan staat het, en die zich laten leiden door de Heilige Geest. Zo, hier worden mensen gevraagd van, nou laat horen wie jullie vinden. Ik weet nog toen wij de oudsten aanstelden, had ik tegen de gemeente gezegd van, het is mijn verlangen dat we komen tot het punt waar we oudsten aanstellen. En als jullie ervaren dat God iemand op jouw hart legt, deel het met me. Ik was toen alleen. En deel het met me. En er kwamen mensen en ze zeiden, wij denken die of wat van die of zo. Nou, uiteindelijk heb ik dat meegenomen als een overweging ter bevestiging van wat Debbie en ik voelden. En wat ik met 1 of 2 anderen buiten de gemeente had gedeeld. En toen ging ik naar hen toe om hun te vragen. Timotheus in Handelingen 16. Paulus en Silas die waren uitgezonden vanuit Antiochië. Ze maken al een reis. Ze zijn terug geweest naar Jeruzalem om die kwestie over wat verplicht is voor niet-Joden die tot geloof komen enzovoort. En dan gaan ze verder en dan staat er dat in hoofdstuk 16 dat Paulus en Silas gingen naar de steden Darbe en Lystra. En in Lystra lezen wij, daar woonde een jonge man die heette Timotheus. En zijn moeder was een Joodse vrouw die tot geloof gekomen was in Jezus Christus. Maar zijn vader was geen Jood en daarom was Timotheus ook niet besneden. Maar er staat erin dat de gelovigen in Lystra en Iconium hadden veel respect voor Timotheus. Nou, de geleerden, de geschiedkundigen, bijbelgeschiedkundigen, die schatten dat Timotheus tussen de 16 en de 18 jaar oud was. Maar op die leeftijd werd hij gerespecteerd daar. En Paulus staat er in hoofdstuk 16, Paulus wilde Timotheus met hem meenemen op zijn reis, op hun reis. Zo, Paulus benadert hem, ik weet zeker dat hij in overleg met zijn ouders gezegd heeft van, ik wil deze jonge man meenemen, hoe staan jullie erover enzovoort. Zo, Paulus wil hem meenemen, maar voordat hij meeneemt zegt hij, nou Timotheus, we moeten iets pijnlijks doen, we moeten hier eerst besnijden. Want we komen in terrein waar we veel Joden gaan tegenkomen en dat gaat steeds een onnodige belemmering zijn. Weet je, in Engels zeggen we, you must choose your battles. Je moet kiezen welke strijd je aangaat. En het is verstandig soms om gewoon je strijden daarin te kiezen. En soms zeggen wij tegen elkaar, Debbie en ik, van weet je, dat is niet de moeite waard dat we daar iets over gaan zeggen of dat we daar iets mee gaan doen. Want het is een strijd dat we kiezen dat ons gaat afleiden van de hoofddoel. En zo zegt hij hier van, weet je Timotheus, we moeten zoveel mogelijk belemmeringen uit de weg ruimen. Ben je bereid om je te laten besnijden? En ik denk dat dat de eerste grote test was voor Timotheus. Het afleggen van een stukje vlees. En dan zien we dat gebeurde en hij ging met hen op reis. Zo, Paulus nam initiatief, samen met zijn team, van we willen je meenemen, ga je mee. Zo, je rolt erin, je wordt ervoor gevraagd. C, je stelt je beschikbaar of maak je verlangen bekend. En weet je, het is niet verkeerd om te zeggen, mensen doen dat, ook met mij, met ons, zeggen van, weet je, waar ik naar verlang, of wat ik begin te voelen, dat groeit in mij, of wat ik 100 jaar geleden heb gevoeld, dat God tegen mij zei, en nu voel ik dat de tijd begint aan te breken. Het is goed en gezond om die dingen te delen. Het is wel belangrijk met wie je deelt. Maar er zijn vandaag de dag mensen die gemeentes leiden, en zijn er geen honderden, maar 1 of 2, die aan mij gezegd hebben, jaren geleden, ze voelden een roeping om oudsten te zijn. En op dat moment was het nog niet dat het imminent aanstaande was, maar omdat ik ook daar iets in proefde, heb ik gezegd, nou, ik wil je helpen daarin te ontwikkelen. Ik heb daar een kleine rol in mogen spelen. Maar het zijn mensen die zeggen van, er is een nood en ik wil me beschikbaar stellen om daar iets aan te doen. Ik zie dat er een gebrek is. Er komen soms dingen tot stand, ook in de jaren dat ik in deze rol functioneer, is dat mensen gekomen zijn met een idee waar ik nooit aan gedacht heb. Maar het feit dat iemand zegt van, is dit niet wat? En ik denk dat ik daarmee iets mee kan doen. Dat wij na gaan denken en zeggen van, hé, we ervaren hiermee dat de Heer een deur opent dat wij niet aan hebben gedacht. En dan denk ik aan Jesaja, wat we vorige keer ook naar gekeken hebben. Jesaja die was in de aanwezigheid van God en hij hoort God zeggen van, wie zullen wij zenden? En Jesaja zegt van, hier, zend mij. En wat van Nehemia? Nehemia ziet de behoefte, hoort van de behoefte, van de nood. En Nehemia zegt van, Heer, ik ben beschikbaar. Hij gaat vasten, hij gaat bidden, hij wacht voor de gelegenheid om bij de koning te komen. Maar hij stak zijn hand op. Het is niet verkeerd om je hand op te steken. Natuurlijk is het met welke houding en van, hier ben ik en als je er niks mee doet dan. Nee, maar deze mensen gingen gezond ermee om. En dan denk ik aan, en dat wil ik ook even lezen, 1 Kronieken, hoofdstuk 12. David die is op de vlucht voor koning Saul. Inmiddels heeft David, hij was al gezalfd voor koning. Iedereen wist dat hij koning zou worden, maar Saul nam geen afstand van de troon en wilde David doden. En zo David moest op de vlucht. En op een gegeven moment in hoofdstuk 12 lezen we dat er een aantal of veel dappere soldaten naar hem toe kwamen. En deze doorgewinterde strijders, die kwamen omdat zij David en zijn leger wilde helpen in hun strijd. Zo, dit zijn mannen die veel ervaring hebben. Dit zijn mannen die al gestreden hebben. Dit zijn soms mensen die al, als het ware, met pensioen hadden kunnen gaan. En zo hebben wij in onze gemeente ook zulke mensen die binnen zijn gekomen. Ook strijders, ook mensen die we ook gevraagd hebben. Ik zie Kees en Jannie op de voorste rij hier zitten. Maar dat zijn zulke mensen die hebben jaren al gestreden. Veel meer ervaring opgedaan, levenservaring, maar ook in de bediening dan ikzelf. Maar zijn gekomen met de houding van, we zijn hier om te helpen. Wij hebben hun gevraagd, willen jullie een groep leiden? Ze hebben gezegd, dat willen ze niet. Vanwege leeftijd en al dat soort dingen. We hebben gezegd, wat is er wel? Nou, ze helpen op andere manieren, maar het is niet een officiële aanstelling. Maar zo zijn er ook anderen die binnenkomen en nou, ervaren doorwinterde strijders. En ze komen naar David en ze hadden, we lezen daar, ze hadden pijlen en bogen bij zich. Ze hadden slingenwapens om stenen mee te gooien. Ze konden de wapens gebruiken met hun rechterhand en met hun linkerhand. En ze waren voor niets en niemand bang. Zo, het zijn geen watjes, het zijn geen mensen die net uit de school komen. Het zijn niet mensen die nog moeten leren hoe om de wapen te gebruiken. Die kunnen het blindelings doen. Ik keek zondagavond naar Ellie op patrouille. Dat goed gezegd, patrouille. En ze was in, ik weet niet welk land, Jordanië denk ik. En ze zou mee gaan doen met een arrestatie en het was een gevaarlijke missie. Toen zeiden ze, ze moeten eerst laten zien dat ze kon schieten. En dat vond ze een mooie uitdaging. Daar was de tijken en ze had haar revolver of pistool, ik weet niet wat het was. Ik ben niet zo bekend in die termen. Maar ze, tjuk, 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 tjuk. Ja, jij kan goed schieten, je mag mee. Het waren dat soort van mensen. Vele jaren ervaring. En ze komen in vers 17. Ze komen naar David en ze zeggen, David, we willen je helpen. En dan zegt David dit. Hij ging de vesting uit hun tegemoet, nam het woord en zei tegen deze mannen. Als jullie met vrede naar mij toegekomen zijn om mij te helpen, dan zal ik één van hart met jullie zijn. Met andere woorden, als jullie met goede bedoelingen bij mij komen, en jullie komen om mij te ondersteunen in dat wat God mij heeft gegeven te doen, dan ben ik jullie man. Zo zijn hart is van, ik besef dat God mensen wil toevoegen. Ik weet niet of het vrijdag was of dat ik het tegen de oudste zei of dat ik het ergens anders ook zei. Maar ik ervaar in de laatste tijd, langer dan een jaar, dat God ons meer en meer mensen wil toevoegen in deze gemeente die ervaren strijders zijn. Maar die zullen komen zoals deze man en zeggen, we zijn hier om jullie te helpen bouwen wat God wil dat jullie hier bouwen. Dan hoeven ze niet jaren en maanden te wachten, maar dat ze ingezet kunnen worden met hun ervaring waar wij dingen nog van moeten leren. En zo hij zegt, maar als jullie gekomen zijn met goede bedoelingen. Maar als het is om mij aan mijn tegenstanders te verraden, terwijl er toch geen geweld in mijn handen is, mogen God, de God van onze vaderen, het zien en jullie straffen. En toen kwam de geest, vers 18, over Amasai, het hoofd van die 30 man, er waren 30 van die mannen, en die man, Amasai, toen de geest op hem kwam, zeiden, wij zijn van jou, David. We leggen ons voor jou hier ter beschikking. We zijn met jou en we zijn met jouw zoon. Wij zijn met jou, zoon van Isaï. Vrede, vrede zij jou en vrede uw helper, want uw God helpt u. En wat deed David? David zei, kom. Toen nam David hen aan en stelde hen aan tot hoofden over benden. Nou, ik weet niet of dit totaal vreemde mannen waren. Ik denk dat in die wereldje weet je een beetje wat er leeft. Maar ik geloof niet dat dit mannen waren die David allemaal persoonlijk had ontmoet, of misschien ook helemaal niet. Maar er was iets dat de geest van God tegen David zei. David, je hebt hulp nodig. David, je hebt ervaren mannen nodig. David, je hebt mannen nodig die weten wat het betekent en wat het kost, en die niet jaren training nodig hebben. Ik stuur deze mannen, jou. Deze mannen die hier voor jou staan, David, stel die vraag, komen jullie in vrede, komen jullie mij helpen? Als dat antwoord daarop ja is, David, dan zijn dit diegene die ik jou toevoeg. En David stelde hen aan als hoofden over. Zo, niet jaren wachten, niet maanden wachten, maar het was daar. Het was dat, die ingeving van God. Elke dag kwamen er meer namen, mannen bij, staat er verder in het hoofdstuk. En David, om David te helpen, en zijn leger werd dus enorm groot. En al deze geoefende krijgslieden waren naar Hebron gekomen van ganser hart, staat er in hoofdstuk 38, bereid en vastbesloten om David te steunen en hem koning over Israël te maken. Zo ze zeiden, wij erkennen David dat jij een zekere taak hebt van God. En wij zijn door God geroepen, maar onze taak is niet om onze eigen koninkrijk op te zetten. Onze taak is om jou te helpen Gods koninkrijk op te zetten. En wij komen jou daarin ondersteunen. En ik gebruik de termen dat zij kwamen niet om hun eigen huis te bouwen op het bouwterrein van een ander. Ik stel me zo voor dat er is een bouwterrein en daar gaat iemand een groot huis op zetten. En stel dat het Harmen is. En hij is bezig met een groot huis. En ik kom en ik zeg van Harmen, ik wil je helpen met het bouwen van het huis. Hij zegt, ja, dat is prima. En dan ga ik hem helpen. Hij heeft niet gecheckt wie ik ben. Hij heeft niet erom gebeden. Zo hij zegt, ja, dat is prima. En dan ga ik op een gegeven moment, want het is zo'n groot terrein, ga ik op een gegeven moment de bakstenen die hij doormidden zaagt, of een stukje ervan af, die laat hij links liggen. En ik denk van, weet je, ik ga dat gebruiken. En ik ga daar op de hoek van dat terrein ga ik mijn huis bouwen. En dan is de verleiding er ook om wat andere, niet afval, maar andere dingen mee te nemen. En op een gegeven moment ben ik bezig om mijn eigen huis te bouwen op zijn terrein. Ben ik niet gekomen om hem te helpen, ik ben er gekomen om zelf beter van te worden. En dat gebeurt soms. En dan is de vraag die uit deze, die je rolt erin, je wordt gevraagd of je stelt je beschikbaar. Is moet iedereen die zich aanbiedt zomaar worden geaccepteerd? En ingezet. Dan wil ik kijken naar Ezra 4. Want dat is de mindere kant van wanneer mensen de vrijheid voelen om te komen en zeggen van, hier ben ik, wat kan ik doen? Weet je, soms zeggen we, wat ik vorige week zei, laten we elkaar leren kennen. Als iemand komt van een plaats waar we horen van, hey, die waren bij ons en wij zegenen jullie, ze komen naar jullie toe en prima, dat is anders. Maar er is een zeker element van dat erin zit natuurlijk. Maar moeten we elke keer gewoon zeggen, ja, ga maar aan de slag. In Ezra 4, we weten, Ezra was in Ezra lezen wij over de eerste groep ballingen, Judeërs, die uit Babel terugkeerden naar Jeruzalem. En de eerste groep ging de altaar herbouwen en toen de tempel. En het was onder de leiding van Zerubabel. En op een gegeven moment zijn ze aan de slag gegaan. Ze zijn bezig met het herbouwen van de tempel. En dan waren er ook andere Judeërs die woonden in, Joden, die woonden in en om Jeruzalem. En die waren niet zo blij met het feit dat deze ballingen waren teruggekomen en dat nu zij eigenlijk als minder werden beschouwd. En deze volkeren die hoorden daarvan en die waren ook tegenstanders van de herbouwers. En ze gingen naar Zerubabel in vers, het is in de eerste 5 versen, maar ik heb vergeten te noteren precies welke vers dit is. Laten wij samen met u bouwen. Vers 2. Laten wij samen met u bouwen, want zoals u zoeken ook wij uw God. En aan hem offeren wij sinds de dagen van Esarhaddon, de koning van Assyrië, die ons hierheen heeft laten trekken. De clue zit erin. Zoals u zoeken wij ook uw God. Het was niet de God. Het was de God van de Joden die ze zeiden we zoeken. Maar ze waren inmiddels geassimileerd in de samenleving en ze hadden meerdere goden. En ze zeggen van, naast al die andere goden die wij in feite, naast die andere goden die wij hebben, zoeken wij ook jullie God. En daar kom ik straks op terug. En daarop antwoordde Zerubabel in vers 3, het is niet aan u en aan ons om samen een huis voor onze God te bouwen. Want wij alleen zullen het bouwen voor de Heer, de God van Israël, zoals koning Kores, de koning van Perzië, ons geboden heeft. Wij mogen niet samen met jullie een tempel bouwen voor onze God. Want hij is niet jullie God, hij is één van jullie goden. En dat is natuurlijk een belangrijk aspect. Voor wie willen jullie bouwen? Wat willen jullie bouwen? Hoe willen jullie bouwen? En toen probeerden deze mensen van de andere volken, de Judeërs, deze man, andere volkeren mensen, die wilden, die daar al woonden, die wilden de Judeërs die terug waren gekeerd bang maken. En ze kochten daarna zelfs raadgevers van de koning om. En die raadgevers moesten ervoor gaan zorgen dat de bouw zou mislukken. En sommige van de Judeërs werden bang, lieten zich intimideren en het bouwwerk stopte. Ik denk voor een periode van 16 jaar. Dat brengt mij dan bij, zo komen we erin terecht. Zo kunnen we aan de slag. Maar een belangrijke vraag is, wat voor soort mensen hebben we daarvoor nodig? Wie kunnen we als het ware accepteren als ze zich aanbieden, zoals bij in dat verhaal net van Ezra? Wat mogen we van medewerkers verwachten? En als ik denk aan het project waar wij nu de tent moeten vergroten. En weet je, ik schaam me niet om te zeggen dat de tent vergroten betekent ook dat er meer in kunnen komen. Het is niet het hoofddoel. Maar mensen die zich druk maken over het feit dat wij eventueel groter zouden worden, dan moet ik me afvragen van wat leeft er in het hart van het verlangen om te zien dat mensen Jezus leren kennen. Want hoe groter de tent is, hoe meer mensen kunnen binnenkomen die Jezus leren kennen. En ik snap dat voor sommigen dat ongemakkelijk is. Er waren een paar mensen toen wij van het kleine gebouwtje aan de Frans Parkweg hier naartoe verhuisden. Er waren de mensen die vonden dat heel ongemakkelijk om hier naartoe te komen. En dit is in vergelijking met dat, enorm. En men vond, het gaat niet meer zo gezellig zijn. Ik snap het. Maar doen we het om de gezelligheid, of doen we het omdat we willen zien dat mensen, of ze nu uit andere kerken komen of uit de wereld, en mogen er meer uit de wereld komen, maar als we het doen om mensen te helpen Jezus te leren kennen of beter te leren kennen en hem te gaan dienen, dan moeten we toch een verlangen hebben om te zeggen van laat het dan maar zo groot mogelijk worden. Nou, ik ben niet erop uit om een kolossaal iets te hebben. Daar ben ik niet op uit. Maar weet je, een paar keer werd ons gevraagd van gaat het nu om dat je wil groot worden? En dat is niet het doel. Maar ik ontdekte daarin dat het een belemmering kan zijn omdat we de gezelligheid willen houden. We willen er houden dat we elkaar, iedereen kennen. En dat is nu al niet meer. Ik weet niet meer de namen van bijvoorbeeld alle kinderen. Ja, daar moet je mee dealen. Zo, nou, in dat geheel is als we dit willen doen wat God ons gezegd heeft. Vergroot de tent, maak de tentkoorden langer, sla de pennen dieper. En sommige pennen moeten eruit gehaald worden en verzet worden. En sommige pennen die moeten nu groter zijn. Al dat wat daarbij gaat, is wat hebben we daarvoor nodig om te doen? Welke mensen zullen dit project, en het is een eeuwigdurend project, of zolang als wat wij hier zitten is het een project. Zo is het niet dat we kunnen zeggen, nou eind van het jaar is het af, of einde van deze kust hebben we dat gedaan. Nee, we blijven gewoon. Elke keer zullen we weer horen, volgende stap. En zo. Zo, wat voor mensen? Nou, ik pakte vanmiddag de krant, ik had even wat tijd voor het eten. Ik zat zo in de krant te kijken, en ergens in de krant is er een interessante artikel van Wendy Bloemhof, waar ik zag de ouders hier zitten, daar zitten jullie. Zo, kijk, het is bijna een volledige bladzijde met haar hulphond, maar daar gaat het mij nu niet om. En ik las zo en ik dacht hier aan en ik zie een paar vacatures. En er staat bij iemand, ze zoeken een frezer. Nou, velen zullen niet weten wat dat is, maar in de techniek zal je dat wel weten. En dan staat er, wat verwachten we van jou? Je hebt passie voor techniek. Passie. Je werkt gestructureerd. En je kunt goed samenwerken. Teamwerk. Vanzelfsprekend sta jij voor de kwaliteit. Voor je product. Dus je bent iemand die goed wil leveren. En dan analytische problemen. Okay, so dan was er een andere. Voor een administratieve medewerker. Ik lees dit niet voor degene die een baan zoeken, maar gewoon hierin. Hou je van verantwoordelijkheid? Je verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Nauwkeurigheid. Zelfstandig werken. En wil je jezelf verder ontwikkelen, dan geeft deze baan volop mogelijkheden. Er was er nog één. De waarheid is, ik was op zoek om te solliciteren voor een andere baan. Ik kwam niet in aanmerking voor een van deze, nee. Deze was de laatste. Dit is voor schoolverlaters vakantiekrachten. Houd je van aanpakken. Zo iemand die kan aanpakken. Hè, ze de tanden erin kan zetten, is dat? Ben je op korte termijn beschikbaar? Beschikbaar. Als we je opbellen en zeggen, we willen je inroosteren, dat je niet komt met allerlei, nee, dan kan ik niet, ben je beschikbaar. En niet bang om je handen vuil te maken. Nou, en ik dacht, ik was klaar met mijn voorbereiding, ik heb een paar aanpassingen gemaakt na dit. Maar ik dacht, ja, deze mensen stellen allemaal als het ware eisen. Ze zeggen, wij hebben de ideale baan voor jou als je handen wil vuil maken, je verantwoordelijkheid wil nemen, je, nou enzovoort. Zo, wat voor soort mensen? Nou, ik begin met wat het algemeen op elke lijstje als eerste moet zijn. Allereerst is het onze liefde voor God dat de beweegredenen moet zijn waarom we hem willen dienen. En onze slogan, wat is onze slogan van deze gemeente? Hart voor God. En op de vraag wat de grootste gebod is, antwoordde Jezus, heb de Heer uw God lief met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand, andere versie ook kracht. Dat is het grootste gebod. In Johannes 21, ik was vorige week aan het lezen in verschillende dingen in de Bijbel. Ik ging van de een naar de ander, want gedachten diepen van de een naar de ander. En ik kwam bij Johannes 21. En het is een bijzonder verhaal waar Petrus die Jezus 3 keer had verloochend. Jezus is opgestaan nu uit de dood en Jezus komt nu. Ze hebben een visje gebakken en ze hebben gegeten. En dan komt Jezus in Johannes 21 vers 15 bij Jezus. En Jezus stelt hem 3 keer een vraag. 3 keer omdat hij hem 3 keer had verloochend. En op elke antwoord van Petrus geeft Jezus hem de opdracht om een goede herder te zijn voor de volgelingen van Jezus. Zo Jezus zegt tegen hem, in dit geval was het een goede herder zijn, maar het kan ook zijn van omgaan met mensen, wat ook al. Maar 3 keer zegt Jezus tegen hem, op grond van dat jij mij lief hebt, kan ik jou deze taak geven. Ik geef je deze taak niet als ik niet zeker ben dat je van me houdt. Want je beweegreden om mij te dienen en in de levens van andere mensen enigszins zeggenschap te hebben, is dat je van mij houdt. En zo, ik lees het even, want ik vind het zo belangrijk. Vers 15, toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona, heb jij mij meer lief dan deze? Nou, kan verschillende dingen betekenen. Heb je mij meer lief dan je deze dingen lief hebt? Heb je mij meer lief dan het vissen waar je naar teruggekeerd was? Heb je mij meer lief dan deze anderen mij lief hebben? Ik denk dat al die dingen daar ook in zitten. En Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. En de tweede keer zegt Jezus tegen hem, Simon, zoon van Jona, heb je mij lief? En Petrus antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. En Jezus zei tegen hem, hoed mijn schapen. En de derde keer vroeg Jezus hem, Simon, zoon van Jona, houd je van mij? En Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei, het was het moment van pijn. Oh ja, 3 keer heb ik hem verloochend. En weet je, aan de ene kant kan ik me voorstellen, die bedroefdheid doet even een steek. Aan de andere kant de vreugde in zijn hart dat Jezus hem niet links liet liggen, maar dat Jezus bij hem komt en hem deze intense vragen stelt. Maar het moet pijnlijk zijn geweest ook. Want hij had berouw van het feit dat hij zijn Heer had verloochend. En hij zegt van, hou je van mij? En hij zei tegen hem, Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik van u hou. En Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Petrus, ik heb een taak voor jou. En ik wil dat jij gaat zorgen voor die mensen die ik lief heb. En voordat ik jou op hun kan loslaten, wil ik weten dat je mij niet verloochenen zal weer zal verloochenen, maar dat je mij zo lief hebt. En dus, voor de mensen die wij ook willen betrekken, is dat belangrijk. Nou is het natuurlijk ook de taak waarvoor en de voorbeeldfunctie en al dat spelen natuurlijk een rol. Maar het moet niet zo zijn dat er getwijfeld wordt of deze persoon Jezus als zijn verlosser kent. En dat hij groeit in zijn relatie met God, waardoor hij hem lief heeft. En alles wat die liefde betekent. Dat moet zichtbaar zijn, dat hij zijn Heer lief heeft en dat hij hem wil gehoorzamen. Want hier krijgt hij de opdracht, maar de eerste stap daarna is dat Jezus tegen hem zegt dat hij een aparte pijnlijke dood gaat lijden. En daarin zegt hij, ja, maar wat van Johannes? En toen zegt Jezus die woorden die ik zo vaak aan moet denken, van het gaat niet om wat ik met Johannes ga doen, het gaat niet om wat ik Johannes vraag om te doen. Het gaat er ook niet waarvoor ik Johannes roep. Het gaat er niet om, Petrus, hoe Johannes doodgaat. Jouw taak is, volg mij. Ik wil 1 of 2 dingen aanhalen, citeren. Toen ik stilgelegd werd, toen raadde Ronald aan een serie studies, 10, dacht ik dat het was, door een man waar ik nooit van gehoord had, Kevin Harney. Ik luisterde naar de 10, maar tezelfde tijd kocht ik de boek. Toen ik een paar hoofdstukken of studies had gehoord, heb ik de boek gekocht, zodat ik ook kon. En hij zegt, de eerste stap voor een kerk om Gods roeping te vervullen en vruchtbaar te zijn, te vruchtbaar te kunnen zijn, is ervoor te zorgen dat het hart van de gemeente klopt met een passie voor God. De eerste stap voor een kerk om Gods roeping te kunnen vervullen en vruchtbaar te kunnen zijn, is ervoor te zorgen dat het hart van de gemeente klopt met een passie voor God. En het hart van de gemeente bestaat uit vele individuele harten. En het begint bij mij. De tweede vereiste om God te kunnen dienen, naast dat van liefhebben van God, is liefde voor anderen. Jezus, nadat hij zei, dit is het grootste gebod, zei hij, heb de Heer uw God lief. Maar de tweede is daaraan gelijk, en dat is, heb uw naaste lief. Wat is het tweede gedeelte van onze slogan? Hart voor mensen. En dan stelde ik vanmiddag de vraag, voor welke mensen moeten we een hart hebben? Alle mensen, ja. Maar als we kijken in ons eigen leven in de gemeente, beginnende daar, want we willen een hart ontwikkelen voor de mensen om ons heen, en vooral degenen die verloren zijn. Maar het begint met hart voor elkaar. Zo, hier hebben we de gelegenheid om te bouwen, relaties en te ontwikkelen met mensen die ook denken zoals wij. En helaas is het zo dat niet iedereen zo perfect is als jij bent. En dus is het niet altijd eenvoudig om van elkaar te houden. We hebben andere achtergronden, we hebben andere culturen, we hebben andere overtuigingen, we hebben andere meningen. Maar dit is waar het, dit is speelgrond. Hier zitten we in de zandbak te spelen en dan zie je dat een ander wil niet zijn truc met jou delen en de andere wil zijn emmertje niet afstaan. Dat is waar we het leren. Maar dan is het ook zo, niet alleen elkaar, maar dat we onze leiders lief hebben en dat de leiders hun volgelingen lief hebben. Want hoe kunnen we leiden, waar Petrus hoort, hoed mijn schapen, hoe kan hij die schapen gaan hoeden als hij niet van die schapen houdt? En zo, ik maak het nu praktisch. Die liefde, die naaste liefde, heb uw naaste liefde, is wie zijn onze naasten? In de gemeente is dat wij elkaar, maar het zijn degenen die voorop lopen en zijn de ook degenen die achter ons aankomen. Degenen die wij mogen dienen en leiden, behoren God toe. En hij, Jezus, heeft zijn leven gegeven voor diegenen die hij lief heeft. Ze zijn hem dierbaar. En daarom moeten wij leren omgaan op een liefdevolle manier met degenen die hij zijn leven voor gegeven heeft. En altijd onthouden, ja, ik ben daar ook een van. Met mijn gebreken. Weer eens wil ik aanhalen wat Kevin Harney zegt. Als een gemeente wordt gegrepen door Gods liefde en deze liefde vrijelijk op elkaar en hun gemeente, gemeenschap uitstort, zal God mensen naar deze kerk trekken. Het is vertaald door mij, het is in het Engels, maar zo excuseer misschien als het slecht vertaald is. Maar als de gemeente, als een gemeente wordt gegrepen door Gods liefde en zij deze liefde vrijelijk op elkaar en hun omgeving uitstort, zal God mensen naar die kerk trekken. Het is God, zegt hij, die mensen trekt en harten verzacht. Wij moeten openstaan voor degene die hij wil brengen. Maar het is ook hij, zegt hij, dit is niet nieuw, maar hij heeft het mooi verwoord. Het is ook God die zal voorkomen dat mensen die zoekende zijn, dat hij zal voorkomen dat mensen die zoekende zijn naar een gemeente zullen gaan waar ze geen kennis kunnen maken met de verbazingwekkende genade en liefde van God. Zo, hoe kunnen wij verwachten dat God mensen stuurt naar onze gemeente, laten we het bij ons houden, als hier de genade van God niet zichtbaar is, als hier de liefde van God niet zichtbaar is, als wij elkaar afmaken en geen liefde tonen en geduld hebben en alle aspecten die komen met het liefhebben van. Dan moeten we niet verbaasd zijn dat er geen mensen binnenkomen. Want God wil de zoekende antwoord geven. God wil de zoekende die kloppen binnenlaat. Maar dan gaat hij ze niet hier naartoe leiden. Ik zeg dit niet als een veroordeling over andere kerken. Maar er zijn kerken die jaren hebben bestaan. Maar groeien geen enkel persoon. Het groeit alleen maar minder, wordt het, omdat de mensen sterven. En dan vraag ik me soms ook af. Naast het feit dat zou ik hier willen zitten. Vraag ik me af, net als we lezen Openbaring. Waar God zegt, Jezus zegt, ik neem de kandelaar weg. Zijn hand onttrekt hij. Omdat de liefde en de genade van God daar niet zichtbaar zijn. Zo, wat hebben we nodig? Dat we elkaar lief hebben, maar dat we dat zichtbaar maken. Dat mensen Gods genade zullen ervaren enzovoort. Dan nummer 3, iemand die als eerst het koninkrijk van God zoekt. Zo, in zo'n reclame hadden we kunnen zeggen, zoek jij eerst het koninkrijk van God, dan ben je welkom. Hij is niet uit op zijn eigen erkenning, eigen eer of bevordering. Eigen belang is voor hem of haar niet van groot belang, niet van belang. Een volgende is iemand die voldoet aan de kern Bijbelse eigenschappen. En nu heb ik maar een paar, we hebben niet de tijd om alles, er zijn er veel meer. Maar ik neem een paar die we vorige week gezien hebben en die voor ons ook als oudste belangrijke dingen zijn waar we naar moeten kijken, maar we ook naar verlangen. In onszelf, want als het niet in onszelf aan werken die dingen, dan zijn we schijnheilig. Maar ik dacht aan het advies dat Jethro gaf aan Mozes. Toen Mozes moe werd van taken en zijn schoonvader zegt dat hij een paar leiders moest aanstellen. En hij zegt tegen hem in vers 24 van hoofdstuk 18 van Exodus, als je aantekeningen maakt. Jij echter, Mozes, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame of doortastende mannen. Je moet kijken naar Godvrezende mannen. Mannen die een ontzag en eerbied hebben voor God. Dat is een belangrijke in onze tijd ook. En weet je, ontzag hebben voor God is ook in de manier hoe je praat niet alleen over God en tegen God, maar ook hoe je praat met andere mensen. Grove taal. Ontzag hebben voor God. Luisteren naar God. En dan zegt hij, en ook Mozes, het moeten betrouwbare mannen zijn. Mannen op wie je aankunt. Die een afkeer hebben van winstbejag. Met andere woorden, het zijn oprechte mannen en eerlijke mannen. In Handelingen 6, waar we vorige keer naar keken ook, moesten die 7 mannen die zouden worden aangesteld, die moesten goed bekend staan. Je moet iets van hun weten. En al kennen wij ze niet zelf, moeten ze als het ware aanbevolen aankomen. En voor wie iedereen respect heeft. En die wijs zijn en die vervuld zijn met en zich laten leiden door de Heilige Geest. In Handelingen 16 vers 2, dat heb ik daarnet ook aangehaald, waar Paulus Timotheus wil meenemen, lezen wij, de gelovigen in die plaatsen hadden veel respect voor Timotheus. Hij stond goed bekend. 2 Timotheus 2 vers 2, Paulus zegt tegen Timotheus later in zijn leven, hij zegt, Timotheus, het werk groeit, mensen moeten uitgebreid worden, aangesteld worden, en hij zegt, en wat je van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn, trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Timotheus, het is belangrijk dat je betrouwbare mensen aanstelt. Mensen die zelf geschikt zijn om aan anderen uitleg te geven. En Willem had zondag in onze leidersmeeting had hij een stukje uit Nehemia, waar Ezra de boekrol neemt en hij leest voor uit Gods woord. En er waren de levieten die gingen onder de mensen. En wat hun taak was, dat lezen we in Nehemia 8, denk ik. Dan lezen we daar dat deze mannen die gingen rond onder die scharen mensen die daar stonden. En ze legden uit wat daar gelezen werd. En we zeiden hoe belangrijk het ook is voor mensen, onze groepsleiders met de jeugd. En dat ook de dingen die waar God mee bezig is in de gemeente in geheel. Ook mee te nemen en vragen, begrijpen jullie deze dingen? Hoe gaan we toepassen? En dat is wat hij hier zegt, van het moeten mensen zijn die geschikt zijn om deze dingen ook uit te kunnen leggen. En dan lees ik even wat er staat in 1 Timotheus 3, Er staat, hij begint Paulus met aan tegen Timotheus te zeggen van, er moeten oudsten aangesteld worden en dit zijn de dingen waar je naar moet kijken. Nou, ga ik die niet lezen, niet omdat ze minder zijn, maar het is een lange lijst en de meeste dingen komen ook voor bij diakenen. En wat is een diaken? Wat betekent het woordje diaken? Dienaar. Doulos. Iemand die dient. Dan lees ik van vers 8. Ik doe de HSV, maar ik leg het ook uit of ik gebruik mijn eigen woorden tussenin. Zo, in vers 8 staat het, de diakenen, degenen die gaan dienen, degenen die iets krijgen om te doen, moeten evenzo eerbaar zijn. Met andere woorden, het komt wel ook vaak terug, gerespecteerd, gunstig bekend staan. Ze moeten niet van twee monden spreken. Ik hoef dat niet uit te leggen. Ze moeten niet verzot zijn op veel wijn. Ik denk dat je dat breder kan zeggen in onze dag vandaag. Niet verslaafd zijn. Niet uit zijn op oneerlijk winst. Vers 9. En het mysterie van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. Deze mensen moeten met een zuiver geweten vasthouden aan de waarheden van het christelijk geloof. Ik zei zondag in mijn preek dat er zijn genoeg mensen in kerken die veel kerkelijke taken verrichten en zelfs in christelijke organisaties kunnen werken, vrijwillig of hoe dan ook, maar agnost zijn wanneer het komt op of Jezus God zelf is. Ze kunnen betrouwbaar zijn, ze kunnen aardig zijn, ze kunnen bekwaam zijn, maar hier staat het, ze moeten het mysterie van het geloof vasthouden in een zuiver geweten. En als we daaraan twijfelen, dan snijden we onszelf in de vingers. Als we zulke mensen aantellen. Ik zeg niet dat ze alles moeten kunnen uitleggen. Maar ze moeten wel weten wie Jezus is. En wat hij heeft gedaan. Vers 10 ook. Zij moeten eerst beproefd worden. Daarna mogen zij dienen als zij onberispelijk zijn. Als er niets is op aan te merken, mogen ze die taak uitoefenen. En voor het geval dat jullie vrouwen dachten van, gaat het alleen maar over de mannen. Vers 11, de vrouwen, en sommige, het woordje is letterlijk de vrouwelijke vorm van diaken, zo'n diakenes, dienaressen, moeten evenzo eerbaar zijn, geen kwaadspreeksters, dat komt nauwelijks voor in Nederland onder vrouwen, beheerst zijn, trouw in alles. De diakenen, vers 12, moeten mannen van één vrouw zijn. Max is beschikbaar om voor mensen die moeten biechten, dat ze meer vrouwen hebben. Daar lachen wij om. Maar in sommige plaatsen, zoals in Afrika, hebben van de mensen vanuit het NCMI-team die gingen reizen, kregen te maken met deze dingen. Waar een voorganger meerdere vrouwen had. Of iemand tot geloof kwam en had meerdere vrouwen. Hoe ga je daarmee om? Zo. Die goed leiding geven aan hun kinderen en aan hun eigen huis. Nou, lees de rest van Timotheus. Ik heb nog een paar korte. Mensen, het volgende is mensen die van hun eigen kerk en hun eigen woonplaats of omgeving houden. Dit werd mij binnengebracht in die serie dat ik naar luisterde van Ronald, waar hij het over had. En deze man had het, zijn thema was hoe een gemeente kan zijn dat anderen bereikt zonder de programma's waar we allemaal van denken moeten de straat op en dat, maar gewoon door christen zijn in je samenleving, een beetje, in het kort gezegd. Zo, het is het doel om mensen te bereiken met het evangelie. En hij zei, hij benadrukte het zo, weet je, het was een week of twee voordat wij die verrassingsfeest kregen, dat ik tegen de oudste zei, ik kan soms in het oudste team ook zeggen hoe gefrustreerd ik raak, of hoe moeite ik heb met sommige dingen in het cultuur waar ik hier nu in zit. Dat ik niet altijd begrijp of zo. En ik zei tegen hun dat ik dit had gehoord. En dat ik zei tegen de Heer, help me steeds meer. Het is dus niet dat ik niet van deze plaats heb. We wonen heel happy in Hardenberg en God heeft ons een liefde gegeven voor deze mensen, ook in deze streek. Dat heeft hij gedaan in Voorthuizen, heeft hij gedaan in Zuid-Afrika enzovoort. Maar ik zei tegen hun, En als ik negatief word, spreek me erop aan. En weet je hoe blij was ik dat ik dat tegen hen zei, dat ik wil groeien in mijn liefde voor de mensen hier, van deze gemeente. Ik wil van deze gemeente meer en meer houden. Ik wil met trots kunnen zeggen, ik hoor bij deze gemeente. En een week of twee later worden wij zo verrast en worden we overspoeld met de liefde van deze gemeente. Ik was zo blij dat ik dat in mijn hart goed gemaakt had met de Heer. Als we niet houden van de kerk, zegt hij, waarom zouden onze ongelovige familie en vrienden dan de Heer van die kerk willen leren kennen en liefhebben? Want als wij altijd maar negatief zijn over onze gemeente, zoals vele mensen dat zijn, ze horen, de wereld hoort hoe wij kritiek hebben op de kerk. Ja, de kerk zegt, in het algemeen, hè? En als ze ons dan niet gaan horen van, niet van, ja, maar wij zijn beter, dat niet, maar dat ze niet proeven van, nou, dan zou je een keertje met ons mee moeten komen. We zijn niet volmaakt, maar ik ben blij dat ik daarbij hoor. Als ze dat niet horen, dan zien ze ook, waarom zou ik naar een kerk willen gaan als die mensen die bij die kerk zitten er niet bij willen horen? De kerk die Jezus lief heeft en zichzelf voor geofferd heeft, waarom zullen ze dan hem willen leren kennen als zij zien dat degenen die zeggen dat ze van hem zijn, zo negatief zijn over elkaar? En dan is het mensen die betrokken zijn en beschikbaar. Weet je, het is een realiteit. Er zijn zakenmensen die veel gaven hebben. Ze kunnen vele dingen doen. Ze zijn goed op het werk, ze zijn goed in de kerk, ze zijn goed met kinderen, met jeugd, met alles. En ze zeggen van, zet me maar in. Maar als ze niet beschikbaar zijn, om bij de dingen die belangrijk zijn, de basisdingen die belangrijk zijn, bijvoorbeeld ze kunnen niet de meeste zondagen uit de maand aanwezig zijn in de dienst. Het is niet omdat ze gewoon te zitten hier, maar er zijn aspecten voor bidden voor mensen, koffie drinken, mensen ontmoeten, al dat komt erbij. Als ze niet beschikbaar zijn, als ze 3 uit de 4 moeten missen omdat ze op reis zijn in hun zaak, dan is het irreëel van ons om te verwachten dat ze zich betrokken raken hier, in die zin dat ze gaan een groep leiden bijvoorbeeld, en niet kunnen investeren in mensenlevens. Zo, het is niet dat dat verkeerd is, het is gewoon een realiteit dat ik ook wil respecteren. Maar wel beschikbaar. Wij hebben leidersmeetings. We hebben zondag, we hebben ze om de 6 weken tot 8 weken hebben wij een leidersmeeting. Als mensen niet beschikbaar zijn om die leidersmeetings bij te kunnen wonen, dan moeten ze afvragen, van, kan ik dit wel doen zoals de Heer dat van mij vraagt? Als wij zeggen, we gaan een avond hebben waar we gaan bidden, we gaan vasten, en ze zijn nooit, kunnen nooit beschikbaar zijn, want dat zijn mensen wel die een voorbeeld zijn, en anderen kijken naar hen en zeggen, oh, als het voor hun niet belangrijk is, is het voor ons niet. Het is niet iets van moeten. Ik denk niet minder van mensen die daar, als iemand in de gemeente bij ons in de politiek zou zitten, en moest gewoon 4 dagen in de week in Den Haag zitten, dan wil ik voor hem bidden dat God hem daar gebruikt, en ik neem het niet kwalijk dat hij niet kan zijn bij sommige van de dingen die wij heel belangrijk achten voor ons gezamenlijkheid. Nou, zo beschikbaar en betrokken. En mensen, dit is een belangrijke, ook mensen die positief zijn, mensen die enthousiast zijn over een wandel met de Heer, over wat God aan het doen is. En mensen die vol geloof zijn, niet altijd mensen, ja maar, oh je wil de tentpennen verzetten, gaan we alweer. We zijn net gezetteld. Ja, dan moet je denken aan die in het woestijn. Zijn ze net, hebben ze tenten opgeslaan, hebben ze net de koeien weer een plekje gegeven. En alles, de kinderen zijn net weer even in de ritme en dan gaat die wolk weer. Nee, ja, het is even lastig. Weet je, komt het podium en straks gaan we om de hoek zitten misschien, want er komen van die rare mensen, die ruiken nog niet zo lekker ook als ze binnenkomen en zitten daar naast mij. En die doet, hij weet nog niet alles wat het is, maar hij ziet alle handen de lucht in gaan en hij doet dan ook zijn handen, maar de lucht er daar vanaf komt. Ja, sommige mensen hebben deodoranten beschikbaar. En airfresheners in wc's en dat soort van dingen. Maar snap je wel een beetje dat ik... Er zit een prijskaartje aan. En als we steeds gaan zeggen, ja maar. Weet je, ik ben dankbaar dat ik al zo ver ben in hierin. En ik heb niet een wonder gezien dat ik nu plotseling ging, dat mijn enkel gewoon normaal is als die en dat soort van dingen. Maar ik wandel in de genezende kracht van de Heer. En ik wil zien dat we ook meer genezingen zullen zien. Maar weet je, aan de andere kant, dan hoor je mensen, ja, we bidden al zo lang en ik heb nog nooit gezien en ik merk geen verandering. Dat is geen geloof. Ja, wanneer laatst hebben we iemand gezien die echt tot geloof is gekomen? Dat is reëel. Wanneer hebben we voor het laatst echt iemand gezien die radicaal tot geloof is gekomen in ons midden? Maar als we gaan zeggen, ja, nee, laten we bidden. Laten we uitstrekken, laten we doen wat God van ons vraagt. En verwachtend zijn. En dan mensen die bereid zijn om opofferingen te maken. Mensen, het gaat kosten. Het gaat kosten. Maar ben ik bereid? Elke individuele christen of gemeente die zich wil uitstrekken om mensen te bereiken met het evangelie, moet een simpele vraag stellen. Wat ben ik, wat zijn wij bereid om op te offeren? Weer mijn vriend Kevin Harney. Elke individuele christen of gemeente die zich wil uitstrekken om mensen te bereiken met het evangelie, moet een simpele vraag stellen. Wat ben ik, wat zijn wij bereid om op te offeren? Ik wil niet dingen gaan noemen, want ik wil niemand iets opleggen. Maar ik vind dat wij snel excuses maken. We gebruiken onze vrouw of man, we gebruiken onze kinderen, we gebruiken onze tuin, we gebruiken onze vakantie, onze hobby's. En al die dingen zijn belangrijk. Maar ik moet me afvragen, Heer, wat vraagt u van mij? Welke prijs moet ik betalen? Eén seizoen is anders dan een ander seizoen. En voor de één persoon is het, daarom zeg ik, we kunnen niet alle dingen noemen. Mijn laatste punt dat ik heb is mensen die in team willen samenwerken. We lazen dat ook in de krant daar. In samenwerken kunnen. Heel belangrijk. We willen de teams versterken. We hebben meegemaakt, ook in onze gemeente hier, in sommige teams, zijn er mensen snel bijgekomen, mensen die niet echt nog deel waren van de gemeente, en we weten uit ervaring wat dat teweeg gebracht heeft. En we zien die teams nu weer komen, maar dat is heel belangrijk, want als er oneenheid is, wat is dat gezegde van duivelkussen? Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel tussen. Maar dat was niet precies, maar het is, ik denk dan, ja, maar weet je, de duivel gebruikt waar de oneenigheid is. En ik moet denken, in Psalm 133 is het, daar waar broeders en zusters in eenheid samenleven, daar gebiedt de Heer de zegen. Maar wat gebeurt er als er geen oneenheid is? Wat gebeurt er als er geen eenheid is? Daar slaapt de duivel tussen. Hij zoekt die gelegenheid. En als hij de een tegen de andere kan spelen, dat wil hij. Want wat heeft hij? Als er oneenheid is, dan komt het bouwwerk niet af. Ik stop. Zijn er nog vragen? Ik heb de meeste dingen die ik voor deze cursus had bedacht, maar Jan Willem heeft nog een beurt. Maar zijn er nog vragen? Ja, mijn vrouw heeft dat elke keer. Als ik deze lijst afwerk, dan vraagt ze zich af, hoe kan ze met mij getrouwd zijn? Zo'n volmaakt iemand en zij kwalificeert niet. Nee. En zij zegt van, mensen kunnen zeggen van, het is zo'n lijst. Hoe kan ik ooit voldoen? Ik zeg, ik noem deze dingen, want we zien ze in de Bijbel. En we zeggen, dat is het ideaal, maar hier is de reëel. Hier zijn we. We zeggen niet dat iemand alle vakjes heeft moeten. Maar als er een gebrek is in zijn relatie met God, dan hebben we er een vraagteken mee. En dan gaan we tegen iemand zeggen van, waarom ga je niet werken daaraan? En er zijn mensen die bij mij zijn gekomen, waarvan ik zeg van, weet je, ik zie dat ook, maar ga hier aan werken. Of dit gaat jouw huwelijk kapot kunnen maken. Of dit gaat jouw kinderen, nou, enzovoort. Zo echt waar, en ik weet, ik ben me daarvan bewust. Als ik dit doe, dan ga ik ook zeggen van, hoe kan ik hier staan? Maar welke kant staan onze neuzen op? En wij groeien daarin. We helpen elkaar. We willen dat we elkaar helpen. Zo, het is niet een lijstje van voldoen, 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 voldoen. Maar waar strek je hart naar uit? En er moet iets zijn dat niet een grote rode kruis door 10 van deze 15 dingen misschien komt. Dan een vraagteken. En weet je, ik wil ook hierbij zeggen van, wij hebben deze cursus gedaan en ik heb het verlangen gehad van, ik had mensen op het oog en ik had gehoopt dat die mensen ook zouden komen. Sommigen zijn niet gekomen, want ik zie potentie in hun. Maar het is soms lastig als je tegen iemand ziet, ik zie dit of dat in je. En als je dan zegt van kom, en dan neemt het nog tijd. Maar ik geloof ook dat hier mensen zijn. Ik heb geloofd dat hier mensen zitten die oudsten zijn. Ik heb geloofd dat hier mensen zitten die groepen kunnen leiden, die in een muziekteam kunnen gaan. Er zijn meer mensen die kunnen betrokken raken in bij een jeugdbediening als ze niet een team gaan leiden en dat soort van dingen. Maar ik heb het over die functies waar een voorbeeld groot bij zit. En dus, ik wil ook bij deze zeggen van, als je het overwogen hebt in je gebed, als je bij de Heer bent geweest en er leeft iets in je hart, kom het bekendmaken. Maar doe het dan ook op een manier, ik wil het met je delen, geen voorwaarden aan, ik ga niet nu delen en nu verwacht ik wat, maar ik wil het bij je neerleggen. Sommige van jullie hebben. En sommige van jullie heb ik wat dingen genoemd en dan zeg ik van, het neemt even tijd dat we elkaar ook daarin kunnen gaan begrijpen. Maar ons verlangen is niet om te kijken hoeveel mensen kunnen we tegenhouden, buitenhouden. Ons verlangen is juist van, hoe kunnen we mensen helpen dat we veel meer betrokkenen kunnen hebben. Dat is ons verlangen. En zo ook met deze lijst. Ik hoop niet dat je nu naar huis gaat en denkt, oh. Ik weet hoe vaak ik in teammeetings, die meetings die wij hadden van het team waar ik in zit, zaten en Dudley Daniel onderwijs gaf en dan telkens weer kwamen deze dingen. En soms zat ik daar, ik dacht, ik ga mijn slag inbieden. Maar de uitwerking was dat ik zei, Heer, ik wil groeien. Het is niet dat er een rode kruis door dat punt ging, maar het is waar ik dacht, gastvrijheid. We hebben gastvrije mensen nodig. En ik werd aangeraakt daar en ik zei, Heer, ik denk dat ik een gastvrij iemand ben, maar help me meer gastvrij te zijn. En gul. En toegewijd en al dat soort dingen. Dus ik hoop niet dat enig iemand voelt wat Debbie terecht even noemde. Nee, ons verlangen is, we willen met elkaar doen wat de Heer van ons vraagt. Dat is echt mijn verlangen, ons verlangen.